Of plus 5 en 's nachts lichte vorst. En dan nu de verkeersinformatie met John Bakker.
Het gaat nu toch vrij snel de goede kant op. De meeste vertraging nog op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Schellingwoude en Tuindorp-Ozaan, 5 kilometer... ruim 20 minuten oponthoud. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 kilometer. Dat kost je nog bijna een half uur. En nog altijd vertraging bij de spoorwegen... Want tussen Bokstel en Oosterwijk rijden geen treinen na een aanrijding. Er rijden wel bussen, maar de vertraging is nog altijd meer dan een uur.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De onderwijzers voor de klas zijn straks alleen nog maar wit en vrouw. En dat is niet goed voor het onderwijs, zeggen de pabo's... die de drempels voor allochtone studenten en mannen willen aanpassen. Zometeen een gesprek daarover. Scholen moeten meer burgerschapslessen gaan geven van Den Haag. Maar die lessen moeten geen waarden en normen opleggen aan kinderen. Want dat werkt helemaal niet, zegt commentator Wim Berkelaar. Zometeen zijn uitleg. En suiker wordt gedemoniseerd, zegt de Suikerunie... die een beter imago wil voor zoetigheid. Tegen 7:50 praat Albert Markussen van de Suikerunie erover... met hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Dit krijgt u tot 7:00 te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat pabo's lagere eisen moeten stellen... om nieuwe studenten te werven? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Dit is de dag waarop drie hogeschoolvoorzitters minister Bussemaker waarschuwen. Als we zo doorgaan zal de komende lichting nieuwe basisschoolleraren alleen uit witte juffen bestaan. Jacob Schaap van Hogeschool VIA is een van die schoolvoorzitters. Tweede Kamerlid Paul van Menen van D66 is zelf oud-docent... en vindt ook dat er nu iets moet gebeuren. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Meneer Schaap, ik wou met u beginnen. Als we zo doorgaan komen er alleen nog maar witte juffen op de pabo, zei ik net. Hoe dat zo? Wat is er aan de hand?
Ja, dat is wel scherp gezegd. Maar alleen maar juffen voor de klas is niet een wenselijk gevolg van de toelatingstoetsen. Het doel van de minister was met deze maatregel de kwaliteit van leerkrachten in het basisonderwijs te bevorderen. Dat is een goede drijfveer, daar staan wij ook helemaal achter. Maar voor hen die met een beetje extra begeleiding op rekenen of taal ook uitstekende leerkrachten kunnen worden, is eigenlijk de weg afgesneden. De minister heeft met die maatregel in de tijd die weg geblokkeerd. Zonder dat daar nou echt alternatieve routes voor deze studenten... met talenten voor het onderwijs zijn bedacht.
En zijn dat dan vaak mannen en allochtone studenten?
Nee, dat zijn in principe zijn er natuurlijk minder mannen op de pabo's. Wij hebben graag meer mannen, dat is ook goed voor het basisonderwijs. We willen graag bereiken dat er gevarieerde teams zijn in de basisscholen.
Ja.
En ja, het is nu een keer zo dat als je van het mbo naar het hbo wilt... dan moet je wel aan de kwaliteit voldoen die wij met z'n allen in Nederland afgesproken hebben.
Ja.
Maar mensen die met sommige vakken het wat moeilijker hebben... daar zouden we toch iets extra's voor moeten kunnen creëren.
Maar zijn dat dan, nogmaals mijn vraag... zijn dat dan vooral mannen en mensen met een migratieachtergrond?
Ja, dat zijn vooral mensen met een migratieachtergrond. En natuurlijk ook jongens, omdat die het vaak moeilijker vinden... om in die periode goed te studeren op rekenen en taal.
Daar hebben ze niet zoveel energie voor op dat moment. Wij,
nou,
mannen.
Ja, in het mbo blijkt dat dat toch wel nog een moeilijk punt is voor de studenten... om daar goede resultaten te boeken.
Ja, en door die nieuwe toelatingseisen, die nieuwe selectie-eisen... hebben met name mbo'ers het moeilijker gekregen om door te stromen naar het hbo.
Ja, dat kan ik makkelijk illustreren. In de havo-instroom bij ons is, en dat geldt voor alle Zwolse onderwijsstad pabo's... daar is de instroom wel redelijk gelijk gebleven.
Mm-hmm.
Maar je kunt zeggen, we hebben de cijfers wat met elkaar vergeleken in Zwolle. De mbo-instroom is tussen 2014 en 2016... bij een van onze hogescholen meer dan gehalveerd en bij ons gehalveerd.
Ja, dus
dat zou betekenen dat allerlei talenten, mensen die met kinderen willen werken... kinderen in deze wereld wegwijs willen maken... dat die talenten nu ongebruikt blijven. Mm, daar hebben we wel wat aan gedaan. Hè. We zitten niet stil, maar wij denken dat er toch meer mogelijk moet zijn... dan deze blokkade te laten zitten waar die staat.
Ja, dan gaan we even naar meneer Van Menen. Die is Kamerlid voor D66, maar zelf ook jarenlang in het onderwijs gewerkt. Herkent u het probleem wat wordt geschetst door meneer Schaap, meneer Van Menen?
Zeker, zo'n tijdje aan de gang. En niet zijn nadelen van al die vrouwen die elke dag heel goed hun werk doen.
Nee, hartstikke fijn dat ze dat doen.
Ja, dat is geweldig. Laten we dat ook maar even zeggen. D66 wil altijd hele goede docenten voor de klas. Maar ik ben het helemaal eens met de hogeschoolvoorzitters... Dat het zorgelijk is, zeer zorgelijk... dat minder mensen zich überhaupt aanmelden voor de PABO.
Hmm.
Want we gaan echt naar een docententekort. Maar vooral dat ook niet meer divers is. Dat het alleen maar... blonde meisje met een paardenstaart zijn, zeg ik dan maar even.
Ja, ze hoeven niet per se blond te zijn, meneer Van Meenen. Dat gaat weer te ver.
Zeker niet. U heeft gelijk. En daar mogen we ons echt oprecht zorgen over maken. We hebben het straks over burgerschap. Het is ook voor kinderen heel belangrijk dat ze de diversiteit van de samenleving ook in het lerarenkorps terugzien. Ja. En dat staat onder druk. En de minister sluit eigenlijk toch, zeg ik, haar ogen daarvoor.
Oké, Wim Berkelaar. De eisen moeten anders geformuleerd worden, zodat mensen met een migratieachtergrond, maar ook mbo'ers makkelijker kunnen doorstromen. En jongens die even geen zin hebben in rekenen en taal, dat die toch aan de PABO terecht kunnen komen.
Nee. Het lijkt me niet. Kijk, wat ik nog wel aardig vind, ik las dat stuk in NRC Handelsblad van de heer Schaap en zijn kompanen uit Zwolle.
Ja.
Eventueel een soort pre-PABO, dat kan nog. Om die jongens een bruggetje te geven aan die PABO.
Een voorbereidingsjaar.
Ja, dat zou nog kunnen. Maar niet die norm verlagen. Kijk, je moet niet omdraaien. Je hebt aanwas die niet voldoet. En dus moet die norm naar beneden. Ik zie ook niet of dat goed voor het onderwijs is. Dat zou ik de beide heren willen voorleggen.
Dat vind ik ook niet, hoor. Ik vind ook niet dat je...
Nee, dat vinden jullie allebei niet.
Je zou wel kunnen...
Dat hebben wij...
Meneer Schaap, het woord is aan u. Meneer Schaap, het antwoord.
Dat hebben wij ook niet geschreven, het niveau van de PABO's, dat we dat moeten verlagen. Wij denken dat doordat die instroom toetsen zijn gekomen, er een deel van de mensen uit het mbo niet meer aan die toetsen beginnen, omdat ze dat misschien niet kunnen halen. En tegelijkertijd, wij zouden best tijdens het PABO-programma, of inderdaad voorafgaande aan het PABO-programma, zouden wij ze willen helpen in een speciale stroom om zichzelf klaar te stomen voor toch een goede opleiding op de PABO. En die instroom, die is belemmerd. Dus wij pleiten niet voor het niveauverlaging, maar voor meer mogelijkheden om studenten toe te leiden naar de PABO, zodat ze wel aan alle eisen voldoen.
Ja, maar ik hoor u zeggen dat pre-PABO is een optie, maar ook bijspijkeren tijdens de PABO.
Ja. Wat ons betreft is dat zeker een optie. We hebben daar in Nederland niet voor gekozen. Dus dat is op dit moment niet in vraag.
Nee, Wim...
Dit klinkt op zich goed van de heer Schaap. Maar waar ik een beetje beducht voor ben, is dat met name dat die reken- en taalvaardigheid, in het bijzonder bij jongens en bij migranten, dat ze dan toch een beetje gaan schuiven. En nogmaals, op langere termijn gaat dat onderwijs dan toch, denk ik, aangetast worden. Dat zou wel mijn zorg
kwalitatief
zijn.
Bedoel je?
Ja, kwalitatief. Ja.
Meneer Van Meenen, hoe zit u daarin?
Ja, kijk, maar je moet je ook realiseren dat mensen nog 4 jaar de tijd hebben om docent te worden. Hè. Dus de vraag is, kun je inderdaad aan de poort van die PABO heel goed zien wie nou goede docenten zullen zijn. En dat is maar zeer de vraag met de criteria zoals die nu gelden. Want een ander criterium is bijvoorbeeld dat er aardrijkskunde of geschiedenis in het pakket moet zitten. Nou, ik denk dat er heel wat andere eisen zijn. Ik heb in mijn leven heel wat docenten geselecteerd in sollicitatieprocedures. En dan zei ik wel eens, als je er echt wat voor voelt, ga dan maar eens een tijdje in 3 MAVO staan, een half uurtje. Dan kom ik daarna aan je vragen hoe het met je gaat.
En wat zijn
als je
dan?
Dat leuk vindt, ja? dan heb je de potentie om een goede docent te worden.
Ja, u zegt,
en daar
dat,
wordt te weinig naar gekeken.
U zegt
naar pedagogische, didactische vaardigheden. Dat is net zo goed een criterium.
Ja, u zegt en dat gevoel dat je bij een groep moet hebben, dat is minstens zo belangrijk als aardrijkskunde of geschiedenis.
Dat denk ik wel. En ik zie de brief van de hogeschoolvoorzitters als een open uitnodiging aan de minister om meer ruimte te geven om mensen die geschikt zijn voor het leraarschap extra kans te geven om dat ook te gaan worden.
Meneer Schaap?
Zonder de eisen te verlagen.
Ja, dat is precies het idee. Wij willen beslist niet tornen aan dat niveau. Want ik hou er ook van, als meesters en juffen voor de klas staan, dat ze de kinderen niet alleen het rekenen en taal goed bij kunnen brengen, maar dat ook als ze een brief schrijven aan de ouders of hoe dan ook, dat in ieder geval aan de eisen van wat wij vandaag de dag leerkrachten verwachten, dat die ook te zien zijn. Maar we verliezen nu al aan de voorkant van PABO-studenten, die misschien vanuit hun mbo-lijn, vanuit hun sociaal-emotionele talenten juist uitermate geschikt zijn voor het vak van leerkracht.
Okay.
Wij, Wij zeggen wel eens van het is belangrijker dat een dat de onderwijsmensen dat die persoonlijk meesterschap laten zien. En natuurlijk moeten zaken en vaardigheden als taal en rekenen op orde zijn. Daar moet ook geen misverstand over zijn.
Wim Beukelaar, raak je een beetje overtuigd, Wim?
Ja, ik moet zeggen, ik vind van de beide heren de argumenten goed en overtuigend. Van de heer Schaap als laatste, maar ook wat we van Menen zei. Het is natuurlijk waar dat iemand die voor een klas staat, daar wordt meer dan van gevraagd dat laten we zeggen, iemand is die weet hoe die moet optellen of aftrekken. Dus dat is waar, als maar die zorg blijft in die Kamer, omdat je tegenwoordig zo die nadruk op die niet speciaal in de Kamer, in het land, altijd maar die nadruk op die diversiteit legt. Dat is ook belangrijk, die diversiteit. Die kleuren moeten ook in die samenleving en dus op scholen terugkomen. Maar als maar die norm, als dat maar steeds enigszins gewaarborgd blijft. En ik geloof dat terug te horen.
Ja.
Meneer Van Meijer, wil nog één ding zeggen?
Nog één ding, wat ook zou kunnen helpen. Dat is een voorstel wat ik aan de minister heb gedaan. En daar voorlopig voelt ze daar nog niet zo voor. Maar dat je zou kunnen onderzoeken of het mogelijk is om de PABO wat meer te specialiseren. Of richting de bovenbouw van de school. Of richting, dus de hoogste klasse. Of richting de laagste klasse. Dus de, zeg maar, het kleuteronderwijs.
Ja, ik denk dat ook zou je wel verschillende eisen kunnen stellen,
helpen
zegt
om verschillende eisen te stellen. Ja. Maar ook om het vak misschien voor mannen meer aantrekkelijk te maken.
Okay.
Mannen over het algemeen liever in de bovenbouw werken.
Meneer Schaap, tot slot. Heeft u al reactie gehad van de minister?
Nog niet. Maar nog een kleine aanvulling. Ik denk dat in het kader van de diversiteit ook belangrijk is dat in zo'n klas waar soms heel wat diversiteit te zien is, dat daar ook rolmodellen zijn in een basisschool, dat kinderen zich daaraan op kunnen trekken.
Ja.
En de eenzijdigheid die dreigt te ontstaan, inderdaad niets ten nadele van welke juf ook maar voor de klas. Het is een prachtig beroep. Mensen zetten zich daar vanuit hun hart vaak ongelooflijk voor in.
Ja.
Maar ik wens de kinderen ook toe dat zij zich herkennen in de achtereenvolgende juffen en meesters die zij in een basisschool ontmoeten.
Oké. Okay. Jullie pleidooi is helder. Jacob Schaap van Hogeschool VIA en Paul van Meenen van D66. Dank voor dit moment. Het is de dag waarop RTL-Z-presentator Roland Koopman een hilarische verspreking maakte tijdens een gesprekje met een correspondent over de EU-top in Malta. Koopman wilde het hebben over Donald Trump, maar verwarde de president met een andere bekende wereldburger.
Er wordt natuurlijk ook gesproken over Donald Duck. Donald Trump. Donald Trump, bedoel ik, is de Unie. Misschien ook wel over Donald Duck, maar in ieder geval over Donald Trump.
Ja.
Zijn ze nerveus daar op Malta?
Nou, ze zijn zeker nerveus als het gaat over Donald Trump.
Het is de dag waarop staatssecretaris Dekker aankondigt dat hij scholen wil verplichten om burgerschap te onderwijzen aan de leerlingen. Volgens Dekker moet er afscheid genomen worden van de tijd waarin we het niet zo graag hadden over het overdragen van normen en waarden.
En toch denk ik dat we ook in een tijd leven dat we ons juist bewuster van moeten zijn dat als we niet praten over de waarden die zo belangrijk zijn in dit land en over de vrijheden, dat als we daar te besmuikt over zijn, is dat we de ruimte geven voor allerlei extremistische ideeën.
Ja, dat is staatssecretaris Dekker van Onderwijs dus, die het met de onderwijsinspectie eens is dat scholen hun burgerschapsonderwijs moeten verbeteren. Wim Beukelaar, jouw stelling gaat over dit nieuws.
Ja, mijn stelling is dat dit voorstel van staatssecretaris Sander Dekker neigt tot staatspedagogiek. Dat namelijk die overheid eigenlijk wil dat onderwijs een soort opvoeders worden, morele opvoeders. Ja, en dat kan niet in een divers land. Je moet je voorstellen. Kijk, hij noemde dat vanochtend ook in de radio-uitzending.
Hij was bij de Nieuwsbv gast vanmiddag.
Ja, klopt. Ik heb het even gehoord.
Ja?
En hij zegt, hij neemt bijvoorbeeld dat voorbeeld van homoseksualiteit. Dus er zijn groepen van orthodoxe christenen, orthodoxe moslims, die zijn vanuit hun opvoeding, hun geloof, hebben ze zwaar kritische gedachten over homoseksualiteit. Mm-hmm. Dat mag in dit land. Dat betekent, dan zit je op een school, gemengde school, dan neem je normen en waarden van thuis uit mee. En dan waar je aan gehouden bent als scholier en sowieso als lid van de samenleving, is dat je natuurlijk gedraagt als een verantwoordelijk lid. Dus je bedreigt niemand en noem maar op. Maar je kan
je discrimineert niemand. Je behandelt iedereen gelijk.
Nee, ja.
Of ga ik nu te ver?
Nee, dan ga je wat mij betreft al te ver. Want dat is namelijk
dat staat in de wet, toch?
Ja, maar dat is het punt waar staatssecretaris Dekker steeds over praat. Die zegt, die kinderen moeten opgevoed worden met artikel 1 van de grondwet. Maar ja, je moet je voorstellen, dat is niet wat je moet doen, voor mijn gevoel. Je moet het niet direct doen, want dan zit je de hele dag als leraar, en dat is niet zo eenvoudig, dan zit je tegenover een diverse groep met Turken, Marokkanen te praten over homoseksualiteit, en dan zit je steeds pubers uit te leggen, jongens, bij ons is homoseksualiteit wel aanvaard. Dat roept verzet op. Je kan het veel beter indirect doen door een steeuwig vak, nuchter vak maatschappijleer te geven, In de jaren 70, 80 was het natuurlijk zo'n sociologenvak. Dan hadden we erg links imago.
Mm.
Moet je helemaal niet doen. Je moet een nuchter vakmaatschappij leren.
Maar wat leer je daar dan over? Nou, homoseksualiteit bijvoorbeeld?
Nee, daar moet je helemaal niet meteen over homoseksualiteit. Nee, daar moet je helemaal niet meteen over praten.
Okay.
Wat je moet leren is dat dit een divers, pluriform land is. Dus ja, je zou het verschrikkelijk vinden, Thijs. Het is natuurlijk vreselijk saai wat ik ga zeggen. Dus je moet leren over de Staten-Generaal.
Nee, dat staat super interessant. Dat moeten ze ook leren, zou ik zeggen.
Dat er een grondwetwijziging is geweest in 1848. Waarom moet je dat leren? Omdat je dan via indirecte wijze laat zien dat dit in pluriform open democratisch land is. En dat is iets heel anders dat je voortdurend maar, wat Sander Dekker vanochtend wel echt deed, steeds maar praat over de holocaustontkenning, de homoseksualiteit.
Maar ook als leerlingen de holocaust ontkennen, zeg jij, ja, laat gaan.
Pas op. Dan laten we het niet gaan. Dan ga je natuurlijk met die jongens in debat. En in beginsel.
Maar waarom bij homoseksualiteit dan niet? Als jongens zeggen van homo's zijn vies of meer van dat soort dingen.
Ja, dan moet je wel tegenspreken, maar je moet niet voortdurend al die leraren, want dat wilde hij eigenlijk, dat al die leraren, dus ook mensen die wiskunde, natuurkunde geven, die moeten hier steeds op bedacht zijn. Maar ja, ik denk persoonlijk, ik heb een vrouw die al 30 jaar in het onderwijs zit, ja, die geeft aan natuurkunde. Ja, dat gaat echt niet in zo'n les als ze dat proefjes
Nee, die moet je niet over de holocaust laten praten?
Nee, dat wil ze ook liever niet. Dat is echt, jouw afdeling.
Ja.
Maar die wil, dat gaat niet zomaar in zo'n klas. Dus dat, kijk, opvoeden is toch ook iets wat ze niet, en dat is mijn bezwaar wat Dekker een beetje doet, wat overigens de politiek in het algemeen een beetje doet, dat heeft natuurlijk met die machteloosheid te maken, die begrijp ik wel, dat de school op de stoel van de opvoeder gaat zitten. Maar opvoeden doe je thuis.
School moet kennis overdragen?
Kennis overdragen natuurlijk wel, dat is altijd morele kennis. Maar die kennis moet dan ingebed zijn in echt feitenkennis over maatschappijleer en geschiedenis. En niet te veel die morele toon steeds.
Ja, want jij zegt dat werkt gewoon niet. In de klas krijg je dan te veel gedoe. Tegelijkertijd is het ook wel fijn als de jongens en meisjes weten wat er mag en wat er niet mag in het land.
Ja, dat is wel waar, maar je proeft bij Dekker iets anders. Dat proefde ik vanochtend weer niet uit. En dat mag ook wel, dat is ook. Dekker is een liberaal. Nou, liberalen zijn keurige mensen, daar is niets tegen. Maar die hebben natuurlijk een neiging tot een eenvormig burgerschap. Die hebben de neiging om te denken, jongens, we zitten nu in 2017. Hou eens op over het denken over homoseksualiteit.
Je bent bang voor een staatsmoraal. Dat is jouw angst.
Nou ja, die wil ik niet en die werkt ook niet. Nogmaals, je ziet het vaak bij christelijke scholen. Dat zijn modelscholen, is gewoon goed onderwijs. En daar kunnen gewoon mensen zitten met afwijkende ideeën over homoseksualiteit.
Hm. Nou,
dat kan. Dat mag ook in dit land.
Ja, als maar wel verteld wordt dat er over in de wet staat, zou ik denken.
Ja, maar dat is waar. Maar je moet ze niet voortdurend maar confronteren met wetsartikel 1. Dat slaat ook doodje op bij jongens van 16 jaar.
Oké, meneer Van Meenen, bent u nog bij ons? Meneer Van Meenen.
Voluit.
Ja, kijk eens aan. Wat vindt u van dit betoog van Wim Berkelaar?
Nou ja, ik heb de heer Berkelaar wel eens betere betogen horen houden.
Ik spreek weer met een liberaal, hè?
Een
sociaal liberaal.
Nou, ik ben een liberaal, ook in die zin dat ik het bijzonder onderwijs een warm hart toedraag. Dat mag er zeker zijn. Maar ik denk wel dat het probleem precies is, wat de heer Berkelaar eigenlijk ook aangeeft, dat namelijk dat gesprek in die klas zo heel moeilijk te voeren is. En we hebben nu al 10 jaar in de wet staan dat burgerschap gedoseerd moet worden. Maar eigenlijk komt daar helemaal niks van terecht. En dat komt omdat we ook als overheid niet helder zijn in wat we daar eigenlijk van verwachten. Dus dan sturen we de inspectie naar scholen en dan blijkt dat het eigenlijk heel wisselend wordt ingevuld.
Ja.
We kunnen er op geen enkele manier iets aan vastknopen.
Maar mag ik daar iets van zeggen, meneer Van Meenen?
Ja, natuurlijk.
Maar dat is niet helemaal toevallig dat niet zo simpel is. Waarom? Omdat burgerschap, ja, u bent een van de 150 Kamerleden, omdat u zit met een hele reeks partijen, dat is ook gezond in dit land. Over burgerschap wordt natuurlijk verschillend gedacht. U denkt over burgerschap heel anders dan de ChristenUnie. Of dan GroenLinks en de SP misschien.
En die pluriformiteit
moet ook terugkomen. Dus dat is het probleem.
Nog één keer
ben ik met u eens. Kijk, zodra iemand de term onze normen en waarden in de mond neemt, dan denk ik al meteen van, ja, zijn dat ook de mijne?
Heel verstandig.
Maar daarvoor hebben we nu een wet. En daarom is de verwijzing naar de grondwet ook wel terecht. Want dat is nou precies waar wij onze gedeelde waarden in vastgelegd hebben.
En bent u niet bang voor een staatsmoraal, meneer Van Meenen?
Nee. Daarvoor heb ik ook te veel vertrouwen in docenten. Die gaan dat echt niet laten gebeuren. Maar het is wel zo, ik ben een wiskundedocent. Dit gesprek vindt ook plaats in die klas. En zeker als er aanleiding toe is. En ik denk dat we kinderen echt iets mee kunnen geven als we ze tenminste leren om dat gesprek met elkaar heel goed te voeren.
Hartelijk dank, Paul Van Meenen en Wim Berkelaar. Dit is de dag waarop de Eerste Kamer instemde met een wet die regelt dat IS-strijders uit Nederland die een dubbel paspoort hebben hun Nederlandse paspoort kwijtraken. Dat kan slecht nieuws zijn voor jihadist Reda Nidalla uit Leiden, die eind vorig jaar uit het leger van IS deserteerde en daarover geïnterviewd werd in een Syrisch gevangenenkamp.
I think ISIS is not the true through religion. So I like to go back to my country and live my life.
Ja, mocht Reda een dubbele nationaliteit hebben, dan is het zeer twijfelachtig of hij ooit zijn gewone leven in Nederland zou kunnen hervatten met deze nieuwe wet. Dit is ook de dag waarop de Nederlandse regisseur Matthijs van Heiningen junior de prijs won voor het beste reclamespotje tijdens de Amerikaanse Super Bowl, de best bekeken commercials ter wereld. In het filmpje voor het automerk Kia laat hij de bekende actrice Melissa McCarthy allerlei pogingen doen om het milieu te redden. Leidt tot hilarische taferelen waarin ze walvissen en neushoorns probeert te redden, in bomen klimt om ze te behouden, maar alles mislukt omdat, zo luidt de boodschap, ze beter dit automerk had kunnen rijden.
Hey Melissa, the whales need your help.
I love whales!
Hey Melissa, now the trees need you. Hey Melissa, now the rhinos need saving.
Rhinos!
Suiker is ongezond, verslavend en de voedingsindustrie doet zijn best om het zoete goedje in zoveel mogelijk producten te verwerken. Het zijn precies dit soort stereotypen waar de Suikerunie helemaal klaar mee is. Het bedrijf past ervoor om weggezet te worden als een soort drugsdealer. Daarom komt het met een offensief tegen de negatieve beeldvorming. Bij ons te gast is Albert Marcussen, directeur van de Suikerunie, en Martijn de Katan, hoogleraar voedingsleer aan de VU, is ook bij ons te gast via een lijn. Meneer Marcussen, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, u vindt dat suiker wordt gedemoniseerd. De term heeft u daarvoor gemunt. Nou, dat gebeurt wel meer op het moment, dingen of mensen die gedemoniseerd worden. Maar waar ziet u het gebeuren?
Nou ja, wat je ziet is natuurlijk, we eten al duizenden jaren suiker. Het is een natuurproduct. Het is een, zeg maar, maakt producten lekker. Wij als bedrijf maken dat al meer dan 100 jaar. Met 9000 boeren zijn we er elke dag mee in de weer en daar zijn we trots op. Ja, en dan ineens zijn er allerlei mensen die zeggen dat suiker nog erger is als cocaïne. En die zeggen dat het gif is. En dat je er enge ziektes van krijgt. En dat het verslavend is. Of er zijn allerlei foodbloggers die allerlei onzin af en toe verkondigen. Dat je geen appeltaart met suiker moet maken, maar met dadelpuree. En natuurlijk is dat ook gewoon een suiker. En dan is er natuurlijk ook de Diabetesfonds, die een paar weken geleden een afkikcentrum voor suiker heeft zeg maar opgericht.
Ja, nou, u heeft een hele lijst met voorbeelden, hoor ik. Maar goed, suiker is toch niet alleen maar goed voor je?
Nee, dat is natuurlijk. Het is, suiker is, zeg maar, zit één groot punt in. Het maakt producten lekker, maar er zitten wel calorieën in.
Hmm.
En dat is natuurlijk zoals met heel veel producten. Je moet dat met mate gebruiken. Maar het is niet giftig, het is niet verslavend. De balans moet, zeg maar, voor calorieën, die moet er zijn tussen calorie-intake en verbruik. En als je te dik wordt, dan moet je of bewegen of minder eten. En dat geldt voor alle producten, ook onze suikerproducten.
Ja, dus dat is gewoon net als andere producten. Meneer Katan, heeft meneer Marcussen een punt? Zit de suiker in de hoek waar de klappen vallen?
Ja, de suiker die krijgt nu allerlei lelijke dingen te horen. Ik kan me voorstellen dat dat tegenvalt, want enige tientallen jaren heeft suiker meegelift op de verering van koolhydraten. Dus koolhydraten waren goed en suiker dus ook. Ja, en nu draait dat om en sommige mensen die slaan erg door, want suiker is natuurlijk geen cocaïne. Maar dat verhaal over dat eten we al duizenden jaren. Ja, duizenden jaren geleden aten de koningen die konden dat betalen. Maar die overvloed aan goedkope suiker en aan lekkere producten waar suiker in zit, die is wel nieuw. En die is mede verantwoordelijk voor vetzucht en daarmee voor een aantal ziektes. Dus het is nou niet zo dat er helemaal niks aan de hand is.
Nee, maar vindt u dat je de suikerproducenten iets kan verwijten?
Ik verwijt geen enkele producent ooit iets. Ik verwijt zelfs sigarettenfabrikanten niks.
Cocaïneproducenten?
Ja, meneer Marcus die wil suiker verkopen voor zijn 8000 boeren. Dat vind ik heel begrijpelijk. En zijn aandeelhouders of zijn leden die zouden hem ontslaan als hij niet alles voor de suiker deed. Maar intussen is suiker voor een deel verantwoordelijk voor de vetzuchtepidemie. En dus moeten we daar met z'n allen iets tegen doen. En een van de dingen die bewezen werkt is een suikertax. Is een belasting op suikerhoudende dranken, op frisdrank en op vruchten.
Ja, dat is wel een mooi concreet voorbeeld. Want dan zegt u van, wat kunnen we er tegen doen? We maken een suikertax. Meneer Marcus, ik zie u niet opspringen van plezier.
Nou, kijk, ik ben het wel met meneer Katan eens dat we het samen hetzelfde probleem zien. He, dus obesitas, overgewicht is niet goed. En het is natuurlijk echt niet mijn bedoeling om mensen meer suiker te gaan laten eten. Dat is niet de bedoeling. Mijn bedoeling is dat ons product eerlijk behandeld wordt. Ja, suikertax zie ik nou niet als de eerste oplossing.
Maar bijvoorbeeld bij allerlei frisdranken en ook bij vruchtensappen zit gewoon ontzettend veel suiker in. En dat weet bij vruchtensappen denkt iedereen aanvankelijk dat vruchten, dat zal wel goed zijn, maar dat blijkt dan allemaal niet zo goed te zijn. Het zal wel kunnen helpen voor de bewustwording.
Kijk, overdreven gebruik is natuurlijk niet goed. Te veel gebruik is niet goed. Wat je soms in Amerika ziet, zeg maar, gigantische halve liters of nog meer met allerlei frisdranken is niet goed. Dus je moet het met mate gebruiken. Kijk, als je natuurlijk nu de vraag van een suikertax bij daarvoor, ja, ik vind het eigenlijk, als ik nou heel eerlijk ben, toch een vorm van symboolpolitiek. Ik vind het, zeg maar, obesitas is een complex probleem. Mensen eten te veel en bewegen te weinig. Kijk je nou naar de, zeg maar, naar de frisdranken, dan is ongeveer 4% van de calorie-intake van de gemiddelde Nederlander, 4% komt uit dranken en uit sappen en uit cola's. Mm-hmm. Ja, als je daar nou een tax op gaat doen, ja, dan, wat doe je dan met de 96 andere procent die calorie-intake?
Ja, dat is een vraag aan meneer Katan.
Nou, in de eerste plaats is het zeker bij kinderen een stuk meer. Maar waar het om gaat is, wat werkt er? Kijk, meneer Markussen zegt, we moeten de mensen uitleggen dat ze gezond moeten eten en niet te veel. Nou, dat doen we nou een jaar of 100. En dat blijkt dus niet te helpen, want ze worden te dik. En ja, daar ben ik heel praktisch en zeg ik, wat werkt er dan wel? Dan blijken er een paar dingen te werken. Dat is de omgeving veranderen. Dat zijn die projecten zoals Amsterdam op gezond gewicht of JOG, waarbij je in scholen een totaalprogramma uitrolt. Mm-hmm. En ook de supermarkten erbij betrekt en de diëtisten en de sportverenigingen. En dat is een belasting op suikerhoudende dranken. Dat blijkt te werken. Dat is in een aantal landen gedaan. Er zijn experimenten over gedaan. Dan blijken mensen minder frisdrank te gaan drinken. En we weten uit heel goed gecontroleerd experimenteel onderzoek, waar ik er zelf ook een van gedaan heb, dat suikerhoudende dranken de typische dikmaker zijn.
Ja, oké. Okay. Ja, dus u zegt, het is misschien niet leuk.
Dan is het niet zo moeilijk.
Het is niet leuk voor de suikerproducenten, maar het werkt en dus moeten we het misschien maar doen.
Ja, natuurlijk is dat niet leuk voor de suikerproducenten. Maar meneer Markussen is ondernemer en die moet dan iets anders verzinnen.
Ja, meneer Markussen.
Als wij een probleem hebben met obesitas, en dat gaat niet weg door de mensen te zeggen dat ze gevarieerd en matig moeten eten, dan zullen we toch iets anders moeten doen.
Ja, meneer Markussen.
Kijk, ja, suiker kunnen wij natuurlijk in Nederland verkopen. In de westerse wereld kunnen we ook, zeg maar, we kunnen er hele andere dingen van doen. We kunnen het exporteren. Dus in die zin ben ik niet gebonden aan dat mensen meer suiker eten. Ja, ik zie het zelf, dat je meer met andere dingen moet doen. Dus nogmaals, voorlichting, een ruim aanbod.
We hebben 100 jaar geprobeerd, zegt meneer Katan. Dat is niet gelukt. Het aantal mensen met overgewicht neemt toe.
Het aantal mensen met overgewicht neemt toe, maar het is toch wel leuk om te vertellen.
Ik denk dat rijke mensen.
Doch, sorry, meneer.
Dat bereikt vooral de rijke, hoogopgeleide mensen die het niet zo nodig hebben. Die pikken die voorlichting op. En de arme mensen, hè, mensen met een migratieachtergrond, kindertjes, die bereik je niet met die voorlichting.
Meneer Markussen?
Kijk je nou naar de suikerconsumptie de laatste 30 jaar. Hè, we worden een beetje aangepraat af en toe dat dat sterk stijgt. Hmm. Dat is niet zo. Hè?
Maar we worden wel dikker, dus er is wel een probleem.
Ja, er is dus wel een probleem. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dan nou nog heel specifiek die suikertax moet invoeren.
Het werkt,
ik zie een heleboel dingen.
Meneer Katan zegt dat het werkt.
Ja, ik heb natuurlijk, maar goed, daar kun je heel erg van mening over verschillen. Ik heb ook zeker studies gezien in andere landen waar het juist helemaal niet werkt of niet bewezen werkt.
Hmm.
Dus ik vind het, nogmaals, het is een beetje een symboolpolitiek voor 4% van de energie die mensen tot zich nemen. Dat wil niet zeggen dat we aan het probleem moeten werken, maar ik zie daar hele andere kansen voor.
Meneer Katan zit bij een prachtige klok, volgens mij. Even niet, meneer Katan.
Ja, dat klopt. Dat is mijn oude klok die nu 7 uur slaat.
Ah, mooi. Hij is iets te vroeg, maar ik vind het wel een heel mooi geluid. Wim Begelaar, waar zit jij in dit debat? Moeten we suiker gaan belasten?
Ja, vind ik ingewikkeld. Kijk, ik zie wel wat de heer Katan zegt. Dat is natuurlijk wel waar, dat die arme mensen die betalen de rekening. Maar ja, ik ben altijd vrij, in deze dingen vrij liberaal. Ja, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus ik ben niet zo van die
staat.
Maar ja,
Amerika wordt gewoon te dik met
ja,
z'n allen.
Nou ja, dat, ja, het is, ja, misschien ben ik daar niet goed in. Maar ik ben met rook ook nogal liberaal. Ja, het is, misschien moet je dat allemaal afdwingen.
Eigen schuld, ik wil.
Nou ja, ik heb er soms een neiging toe. Maar ik moet voorzichtig zijn.
Ja, meneer Markussen?
Ja, mensen worden te dik, dat klopt, en dat is een punt. Maar dat is veel complexer dan die 4% suiker uit frisdrank.
Alle beetjes helpen.
Dat is waar, daar heeft u gelijk in. Dus mensen moeten dat met mate gebruiken.
Mag ik iets
meneer Katan, tot slot, ja?
Kijk, bij ieder maatschappelijk probleem is er altijd wel een aantal bedrijven die daardoor getroffen worden. En het eerste wat ze altijd zeggen is, ja, maar dat komt niet alleen maar door mij. Mm. Of het nou luchtverontreiniging is, of de rivieren, of andere ziektes. Dus
Heel kort, de tijd is op.
Onderneming die hierop aanspreekt zal zeggen, ja, maar het ligt niet alleen aan mij. Maar we moeten iets doen. En suikerhoudende dranken is een belangrijke oorzaak.
Hartelijk dank, meneer Catan. En ik zeg ook hartelijk dank tegen meneer Markussen en tegen Mim Berkelaar natuurlijk. En tegen Paul van Menen. En tegen Jacob Schaap, die was er ook nog. Na het nieuws van 7 uur, kunststof. Frenk van der Linden praat met Rob Campus. Om 8 uur, Bureau Buitenland. En om 8:30, Langs de Lijn en Omstreken. Met erin een gesprek over stress en hoe we daarmee kunnen afrekenen. Dag.
NPO Radio 1.